Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service.
Gaan zakelijke rijders terug naar benzine en een dubbelrol van AMG? Dit is de Uitlaat met Roy Kleiwert en Marco Gorter. Dag en welkom bij de Uitlaat, de podcast van Autoweek, waarin we je meenemen achter de schermen van de automotorwereld en ons werk. Voor ik begin even de inmiddels vaste oproep. Als jij een vaste luisteraar bent, vergeet je niet te abonneren via je favoriete podcast app, want dan weet je zeker dat je nooit meer een aflevering hoeft te missen. Dan Marco, wens ik jou een warm welkom. Vandaag weer terug in de podcast na een keertje afwezig. En meteen een vraag, want jij reed onlangs met de BMW iX. Ik reed daar zelf eerder een prototype van. Het design vond jij op de foto nogal twijfelachtig. Nou hebben we vaak dat in het echt het allemaal wel meevalt. Wat vond jij in het echt?
Nou, laat ik eens een stukje voordragen uit eigen werk. In dit geval de eerste rijtest in Autoweek. Komt-ie. Tijdens internationale persintroducties kom je altijd collega's tegen die met dezelfde nieuwe auto onderweg zijn als jezelf. Meestal is dat geen probleem, maar vandaag is een uitzondering op de regel. Iedere keer dat ik een collega zie rijden, word ik er namelijk weer aan herinnerd met wat voor netvliesverschroeiend gedrocht ik onderweg ben en waar ik anderen dus ook mee lastig val. Ja. Nou, ik denk dat dat een vrij aardige samenvatting is van wat ik vind van de iX.
Nee, ja, ik ben een beetje onduidelijk. Je draait een beetje met hete brei heen. Vind je hem nou mooi of niet?
Ik heb zeg maar over het algemeen geen moeite met onderscheidend design. Mm-hmm. En in hindsight vond ik de Bengal 7-serie eigenlijk best wel een heel geslaagd ding. Heel mm-hmm. dapper ook in dat segment. Ja. Maar dit, de klopt echt gewoon helemaal niets van die auto. Echt in alles niet. Het is niet alleen die grill, maar ook die gesmolten koplampen en het feit dat als je er driekwart voor staat, dan wordt hij naar achteren toe, wordt hij zeg maar smaller. Ja. Waardoor die een soort hele vreemde weglopende. Het is een soort R-klasse met overgewicht.
Oh, R-klasse was ook zo'n nachtmerrie. Ja, nou, dat. Ik vind ze helemaal niet. Ik vind, want ik heb hem ook gereden, een soort prototype. Hij was al wel niet gecamoufleerd. En toen was ik een tijd onderweg, dacht ik, nou, je valt eigenlijk wel mee. Maar het bleek dat de fout zijn. Ik zat erin, dus ik zag de neus niet. En ik keek tegen de achterkant aan van die iX. En dat vind ik het minst erge van die auto.
Ja, dat zeg je het heel goed inderdaad. Ja. Minst, maar ook dat zou geen designprijzen winnen, denk ik zomaar. Nee, dit is wat mij betreft twee stappen te ver. Dat laat onverlet. Het is wel een indrukwekkend ding.
Ja, het is een goede auto, hè?
Ja, ja, het is echt, als je ermee rijdt, het is, nou, dat ding is zwaar genoeg om zijn eigen zwaartekracht op te wekken zo'n beetje. Ja. En dat voel je niet. Nee. Hij is echt 7-serie zweverig.
Ja, hij is echt 2200 kilo of zo. Hè? Het is echt,
ja, nog meer geloof ik. Ja, het is echt gigantisch zwaar. 200 kilo. Ja. Het is echt maar het is ook echt een grote auto. Het is gewoon een X5. En wel carbon core, dus dat, dat mm-hmm. scheelt dan nog iets. Maar de vierwielbesturing en de luchtvering en adaptieve rolstabilisatie, het werkt zo goed. Het ding is super comfortabel, echt een vliegende tapijt. Maar als je er dan mee over een bergweg rijdt, ik zal niet zeggen van nou, we gaan hier eens even lekker over een bergweg scheuren. Maar je hebt ook niet het idee dat je misselijk wordt.
Nee.
Omdat je al die massa de hele tijd...
Het duwt niet extreem door voor het gewicht. Nee, dat hebben ze goed...
Vierwielbesturing maakt de draaicirkel inderdaad nog redelijk te overzien. Ik vond het, rijdt fijn, ziet er niet uit. Actieradius goed voor zo'n enorm ding. Ja. Efficiëntie afgaand op wat ik zag. Nou ja, ik denk dat je er 17, 18 kilowattuur per 100 kilometer mee kunt halen als je een beetje rustig aan doet in Nederland.
Dat vind ik wel netjes.
En dat is voor zo'n enorme auto, is dat echt is dat bijzonder netjes. Ja. En ik ben alleen geen... Ik vond de interieur vond ik echt tegenvallen.
Oh, oké. Okay. Ja, het is een beetje smaakgebonden, denk ik. Het hangt vanaf welke je had, denk ik. Maar dat wisselt heel erg per uitvoering.
Ja, alleen als ik de plastics, zeg maar, onderaan het interieur mm-hmm. voel, bijvoorbeeld bij onder de middenarmsteun, die middentunnel waar de nieuwe iDrive op zit, dat heeft geen plek in de auto van een ton, vind ik. Dat is echt gewoon knetterhard.
Oké, okay, ja. Dat dus wel een beetje des BMW toch, wel eens vaker zien we dat die toch...
Maar een 7-serie, een 7-serie is geen S-klasse, maar een 7-serie is wel wat anders dan, deze plastics, dat zou ik in de 1-serie niet
Het moet wel vinden. Een nieuwe 7 worden in die zin van, vlaggenschip, elektrisch en zo. Ja. Dit is wel hun topmodel. Er komt geen...
BMW trekt daar echt een hele andere lijn in, opvallend genoeg dan Mercedes. Mercedes zegt echt, we zetten de EQS neer als de elektrische versie van de S-klasse. En de S-klasse is altijd ons vlaggenschip geweest. Dus dat is de EQS dan ook. Mm-hmm. En BMW zegt, dit is een elektrische 7-serie, zien we nog niet echt zitten. Wij kiezen voor de SUV als het nieuwe vlaggenschip. Eigenlijk wat de X7 en de aanstaande X8 ook een beetje moeten gaan doen.
Ja.
Dus die traditionele sedan is bij BMW staat wat meer op een zijspoor, heb ik de indruk, dan bij een merk als Mercedes.
Ja.
Maar ik vind hem...
Ligt met de S gewoon wereldwijd, van Dubai tot China tot ik waar veel meer nog dat imago heeft en de 7-serie toch niet. Ik bedoel, die heeft nooit die S-klasse aantallen gaan wereldwijd, volgens mij.
Dat zou kunnen. Ik heb de aantallen wereldwijd niet paraat, maar een 7-serie hoef je toch ook niet echt meer aan iemand uit te leggen. Dan, zeker in Amerika, dan is een 7-serie, weet je wel, ik denk dat in Amerika een 7-serie in de S-klasse dat heel dicht bij elkaar zit. Ja, dat denk ik wel.
In Mercedes is het toch niet...
Ik weet niet, volgens mij is Amerika wel BMW-minded wat dat betreft. Ik was ook niet echt fan van het nieuwe iDrive, moet ik heel eerlijk zeggen.
In die ik X. heb dat even nu niet op een Netflix. Ik geloof dat ik ook wel heel veel moeite had. Het was wel heel, heel groot en ingewikkeld, geloof ik.
Nou,
ik,
dat
ik,
het is
nog maanden terug voor mij nu.
Maar wat, het is niet ingewikkelder dan het oude iDrive. Het is wat anders ingedeeld en zo, wat andere laagjes. Maar dat is het probleem niet. Maar heel veel van de fysieke knoppen die je voorheen had, die zijn nu weg. Dus voorheen kon je naar navigatie, naar de kaart, naar de radio, media.
Zit nu met die ribbeltjes toch op de...
Ja, maar in die ribbeltjes kun je de drive mode kiezen. Dus er is één knop voor drive mode. Mm-hmm. En dan zijn er nog één of twee sneltoetsen. Maar dat is het. En ook dat rijtje met sneltoetsen wat BMW altijd had van 1 tot en met 0. Daar kon je alles onder voorprogrammeren. Ja, 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 ja. Dus weet je, olietemperatuur.
Rij naar huis, noem maar op. Ja.
Precies, rij naar huis, radiozender, telefoonnummer. Alles kon daaronder. Nou, dan had je dus 10 dingen die je meteen met 1 druk op de knop kon regelen. Buiten alle andere dingen die er sowieso al op zaten. Dus je was nooit meer dan 2 drukken verwijderd van de optie die je veel gebruikt. En dat is nu... Het is minimalistischer, maar BMW trapt daarmee een beetje in dezelfde valkuil waar bijvoorbeeld Audi ook in is getrapt. Ja, ja, ja. Dat, ja, het ziet er moderner uit, maar het wordt niet gebruiksvriendelijker.
Nee.
En dat, dat vond ik dat is jammer om te constateren.
Zo. Ik heb het... voor mij is het lang geleden dat gedeelte dat ik daar een... Ja, echt een mening waar ik echt achteraan kan geven. Dan zou ik wel even een hernieuwde kennismaking moeten doen.
Ja.
Ik heb echt maar 1,5-2 uur met die auto gereden. En een beetje focus interieur en het rijden, zullen we maar zeggen. Niet meer op het iDrive. Ik vond er wel iets van, maar ja, ik weet misschien mijn verhaal even teruglezen of zo. Kijk wat ik ook weer vond.
Fysieke controle mag wel blijven.
Ja.
Dat is het dan.
Hey, en zou je, nou neem ik aan dat jij ook niet snel voor dit segment in de markt zou zijn. Want dan zou ik vragen, zou je, want je zegt ik vond wel een goede auto. Zou je hem overwegen of niet? Dus laat ik dat anders doen. Ik zag daar voor mij, is het, ik was toen ik bereed daarbij die fabriek net boven München. De naam is even uit de
Ingolfing.
Ingolfing, inderdaad. Zo'n heerlijk Duitse naam voor in een film van over de Tweede Wereldoorlog of zo. En daar barst uiteraard toen we over de fabrieksterrein reden van allerhande nieuwe BMW's. En terwijl ik toch net een beetje gewend was aan de nieuwe neus van de 4-serie en of M3 en of i4 eigenlijk, zie je dan ook een heleboel BMW's, bijvoorbeeld nog 3-serie Tourings met de malenneus. Dat ik dacht, die nieuwe neus is eigenlijk gewoon echt ontzettend lelijk.
Ja.
Ik wil gewoon die oude. Nee, maar ik bedoel, van het went... Maar gewoon hoe het was, was echt beter.
Ja, er stond daar ook een BMW i4 op dat launch event. En daar mag ik nog niks over zeggen qua rijindrukken. Maar natuurlijk wel over hoe die eruit ziet. Als je daar op 3/4 achter vandaan komt lopen, dan denk je echt, wat een sexy auto.
Ja.
Goed gelijnd, laag, echt een heel mooi ding. En dan loop je eromheen.
Ja.
Dus dat is echt eentje, die moet je gewoon altijd achteruit inparkeren, zeg maar. Zodat je altijd naar de achterkant komt aanlopen.
Ja.
Dat is een beetje het streven met
die
auto.
En zeker niet naast een 3-serie sedan of touring met de oude neus.
Dat is dan niet eens echt zo'n mooie klassieke auto.
Maar denk jij, ik bedoel, de M3 heeft notabene wel de nieuwe neus gekregen, wat die zin wel soort van gek is. Ik ben benieuwd of ze bij de facelift nou naar alles gaan. Net wat Audi deed met de A8, kreeg ook bij de A8 W12, kreeg toen die grote geel. En toen bij de facelift de rest. Ja? En dat ze dat bij de 3-serie ook gaan doen. Nu ook de i4 ook die nieuwe neus heeft en zo.
Ik bedoel, nou ja, dat denk ik niet. Want de 4-serie Grand Coupé krijgt natuurlijk wel die de 4-serie, zeg maar. Ik denk het niet. Ik hoop het niet. En ik denk heel eerlijk gezegd... Maar
en 2-serie niet natuurlijk. Hebben ze ook net een heel 2-serie.
Nee, gewoon, klopt. Ja. Inderdaad, 2-serie niet. Maar ook de aanstaande 5-serie hoogstwaarschijnlijk niet. Wat in ieder geval op de spybeelden die we zien, krijgt die wel een normale geel. Ja, misschien dat ik nu iets te veel in conspiracy theory hoeken beland, maar zou de 3-serie, de M3, niet de neus van de M4 hebben, omdat anders niemand meer een M4 zou kopen?
Nou ja, het was een goede test geweest om te kijken of mensen van design vinden, ja.
Ik denk als de M3 de normale 3-serie neus had gehad, dat er geen hond meer een M4 had gekocht.
Ja,
dat denk ik.
Maar dan gaan we weer te veel uit van dat wat wij van die neus vinden, dat
misschien,
iedereen dat vindt. Hè? En ik heb het idee dat mensen onder de 30... hem in elk geval minder erg vinden dan wij. En soms zelfs wel, nou, ik vind hem wel mooi. Hoorde ik ook wel eens en las ik ook wel eens van niemand ouder dan 30. Maar ja.
Nou, weet je wat? Ik heb wel een leuke testcase. Ik heb een kleine jongen en die breng ik naar een gastouder toe. En de gastouder heeft zelf een kind en die zit helemaal in dat autospotterswereld.
Dus oh ja.
Die is, wat zal die zijn? Een jaartje van 9, denk ik of zo.
Oh, dus jong begonnen, zo.
Dus
die jong oudspotter.
Ja, die ga ik een keertje vragen wat hij ervan vindt.
Ja.
Dan hebben we ook het perspectief van de nieuwe generatie, zeg maar.
Let me know voor de volgende keer of wat dan ook. Dat vind ik, dat is een soort NS1, hè, zullen we dan. Maar dan wel...
Ja, goed. Ja. Hij heeft wel een hoop vrienden.
Zo moet je beginnen, ja. Nee, ja, dat is waar, kan hij ook polsen. Nee, helemaal leuk. Hey, dan, terwijl er geen podcast was, was er Prinsjesdag. En dan worden er een hoop dingen verteld over Nederland en over de belastingen. En ook vaak over de autobelastingen. Dus en het is aan mij om die met een schuin oog in de gaten te houden voor Autoweek. En de wijzigingen dit jaar leken niet groot, wat logisch is met een demissionair kabinet. Maar ik wil het toch even over hebben, want met de rekenmachine erbij verandert er zowel wel wat. En vooral zakelijk is het het punt dat de bijtelling gaat opnieuw omhoog. Dat is natuurlijk de afgelopen jaren steeds gebeurd voor elektrische auto's. Hè? En de bijtelling die je hebt voor een zakelijke auto, die geldt 5 jaar na kentekening. Hij is nu 12% voor elektrische auto's tot en met 40.000 euro. En daarboven moet je de volle map rekenen. En dat wordt 16% tot maar 35.000 euro. Het was 17, maar de autolobby heeft in hun grootste kracht van leven er 1% punt af weten te praten.
Ja, nou ja. Het
scheelt je tientje in de maand, heb ik uitgerekend netto. Nee, letterlijk, tientje ja, in de maand.
Ja, ik geloof je.
Dus over 5 jaar totaal is dat 3600 euro? Nee, dat kan niet, dat is te veel. Tientje in de maand, 120 euro per jaar. 600 euro scheelt je dat netto over 5 jaar. Nou, hè, kun je toch leuk hier een weekendje weg of zo. Voor dezelfde auto. Maar dat betekent dat het verschil tussen de 16% voor elektrisch en de 22% voor normaal benzine is niet zo groot meer. En sterker nog, als jouw elektrische auto 9.500 euro duurder is dan tussen haakjes een vergelijkbare benzineauto, ben je al niet meer voordeliger uit. En uiteraard geldt het alleen voor zakelijke auto's, want we hebben niet over de benzinekosten of over de MRB die nog steeds vrijstelling is en dat soort dingen. Maar goed, jij betaalt die als zakelijk rijder niet als jij in dienst bent. Natuurlijk wel als ZZP'er, maar dan heb je gewoon een lease tarief waarin het allemaal verborgen zit. En heb ik even wat leuke voorbeelden bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld de Skoda Enyaq. Als jij de topversie wilt met alles op en eraan, zit je op zo'n 60.000 euro.
Wat een geld, hè?
Ja, en in dat segment is het heel vol. Want we hebben ook een Hyundai Ioniq 5 en we hebben een Kia EV6 en we hebben een Tesla Model I en we hebben een Mustang Mach-E en een Audi Q4 e-tron en een BMW X3. Nee, weet je?
IX3.
En noem maar op. En voor 60k is, ik bedoel, ze letten erg op elkaar, dan kom je een heel eind. En die Koreanen heb je echt wel volle bak. En bij BMW en Tesla heb je dan net wat, hè, dan begint het een beetje. Maar goed, voor dat budget dan ben je helemaal weg. Die wil je dan natuurlijk graag voor 31 december op kenteken hebben nu. Want dan reken je 5 jaar lang 12% in plaats van 16. Plus die cap van 35 in plaats van 40. En ik heb uitgerekend, bij de meeste mensen zullen in het belastingtarief zitten van 38%. Ik hoop dat de meeste mensen niet zijn afgehaakt. Het verschil, nu betaal je 291 euro in de maand. Ben je te laat en krijg je die auto 2 januari, betaal je 351 euro per maand netto. Hè? Dat is het verschil.
Dat is een hapje.
5 jaar lang, dat scheelt je dus, zo kwam ik op, 3600 euro netto. Dus dat is, terwijl je rijdt niet, je hebt precies dezelfde auto, verandert helemaal niks. Dat is net als je dealer zegt, sorry, 30 december halen we niet, het wordt een weekje later.
Ja.
Dan betaal je dus ineens per maand een hoop geld meer. Kijken we dan even naar benzineauto's, dan wordt het andere. Want voor de bijtelling van die Skoda Enyaq volgend jaar kan je ook van 60k kan je ook een leuke 1.5 TSI Skoda Kodiaq rijden voor van 50k. En dan heb je best een goede met veel erop. En dan betaal je net zoveel bijtelling. Dat scheelt echt een paar euro. Dus het loont al veel minder om die Enyaq te doen. Want hoewel die Enyaq best een aardige auto is onze eerste conclusie. Blijf je als jij naar de wintersport wil of naar de Middellandse Zee wil die Range Anxiety houden. En die heb je niet in een Kodiaq. En een Kodiaq vinden we zwaar ook een best aardige auto. Hè?
Well.
Dat is niet veel mis mee. Lekker comfortabel en zo. Hetzelfde als ik kijk naar een Peugeot E2008. Die kost je zo dik 40.000 euro. Dat is volgend jaar 212 euro per maand netto aan bijtelling. Voor een elektrische auto dik 200 euro al. En dan heb je dus geen dikke Tesla of zo. Maar voor 30.000 euro en zo goed als evenveel bijtelling heb jij een 130 pk sterke 2008 met 1.2 THP. Die kost je namelijk 209 euro per maand. Met nooit Range Anxiety. Nou, ik ben persoonlijk van mening dat een gewone 2008 beter rijdt. Want ik vind dat een E208 het gewicht niet helemaal goed dempt. En ik denk niet dat iedereen direct terug switcht. Want veel mensen die elektrisch rijden, die willen nooit meer terug. En een deel wil het ook vanwege het milieu. En een deel moet van de baas elektrisch rijden. Maar de no-brainer om elektrisch te rijden, die verdwijnt wel rap op deze manier.
Ja, maar is dat niet ook een beetje... Je moet een aanzet geven. En dat gebeurt politiek in Nederland heel sterk met, met de bijtellingsregels. En nu gebeurt het Europees gewoon om te voldoen aan de steeds strikter wordende uitstootnormen.
Ja.
Fabrikanten gaan naar plug-in hybrides of mild hybrids of full hybrids of volledig elektrisch.
Zeker.
Dus die aanzet is gegeven. En ik zie inderdaad niet opeens iedereen weer terugstappen naar benzine. Ook omdat je daar, denk ik, moreel, ethisch, zeg maar, niet meer mee wegkomt.
Nou,
als je nu als bedrijf zou zitten, gaan we weer allemaal lekker in de benzine auto.
Nee, oké, het zullen bedrijven die zullen het verplicht stellen om misschien ook de CO2-uitstoot, maar er zijn ook stadszakelijke rijders, zijn ook ZZP'ers of DGA's en die bepalen zelf lekker wel wat ze rijden.
Maar de elektrificering zal misschien minder hard gaan.
Ja.
Maar ik denk niet dat je hem opeens gaat terugdraaien. Anderzijds zou je ook kunnen stellen van hoe hard gaat het nou? Ik geloof dat nu 4% van het totale
van het wagenpark, ja, exact. Dat klopt.
Maar is dat 4% van de nieuw verkoop?
Nee.
4% van het totale wagenpark is nu elektrisch.
Ja, van de nieuw verkoop is het nu zeg maar tussen de 15 en 20%.
Ja, Oké, okay, nou ja, goed. Het aanbod wordt in één keer een heel stuk groter.
Mm-hmm.
Dus dan zou je kunnen zeggen, de molen is aangezwengeld. En nu mag de markt het zelf gaan uitzoeken.
Ja.
Nog even los van dat je natuurlijk inderdaad vrijstelling van BPM hebt, vrijstelling van MRB hebt. Dus er zijn nog wel incentives om dat te doen. Je zou kunnen zeggen dat de belasting die gegeven wordt op benzine en diesel, dat ook een vorm van stimulering is. Want als je benzine of diesel even zwaar zou belasten als een kilowattuur elektriciteit, dan komt de verhouding ook anders te liggen. Ja. Dus er is nog steeds wel een duwtje die richting in.
Mm-hmm.
Maar we hebben de eerste zwengel gegeven en nu mag de markt het zelf gaan uitzoeken.
Nee, dat klopt. Ik ben benieuwd of dat lukt. Ik vind alleen zelf dat het wat te hard gaat. Ik bedoel, eerst was de stimulering gewoon veel te veel. 0% was nooit nodig, had gewoon 1 of 2% gedaan en dan steeds wat erbij. Maar nu is het dus 0000000. Oh, wacht, het is veel. Bam, 12, 16, weet je wel. Dus had het dan een paar jaar gewoon op 11 of 12 gezet, als je dan toch wil stimuleren. Bij de particulieren wordt het interessant. Daar hebben ze juist naar de podcast geluisterd. de overheid, hè, de ambtenaren die dan achter het scherm de echte beslissing maken. Want wat ze gedaan hebben is een beetje van het subsidiebudget voor nieuwe auto's hebben ze naar voren gehaald. Dus dat betekent wel dat het eerder op zal zijn. En ze hebben het bedrag per persoon iets verlaagd, zodat ze de facto meer personen kunnen bedienen. En sterker nog, er kan met de pot die er is voor 2022, kunnen ze 4 keer zoveel mensen bedienen als afgelopen jaar.
En over hoeveel mensen hebben we dan ongeveer?
Weet ik niet, die aantal niet veranderd. Dat moet ik opzoeken, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Dus okay. Hoeveel vorig jaar was, een paar duizend volgens mij.
Het schiet ook niet heel hard op, hè?
Nou, als je keer 4 doet, hè, gaat harder. Dus dat is goed. Dat betekent wel dat elke particulier die een elektrische auto wil kopen, zou wel gestoord zijn als hij dat nu doet. Dan wacht je tot 1 januari.
Ja.
Want dat scheelt je €3700 netto. Nou, dat is voor een particulier gewoon €3700 netto hard aan harde euro's.
Zelfs als je veel verdient, is het veel geld.
Ja, nee, ja, ik bedoel, maar het is ook echt gratis geld. Je zegt, zo nu een auto kopen, als je wacht, heb je hier €3700, bam, alsjeblieft. Nou ja, dat moet je wel heel erg niet van geld houden, wil je dat doen. Dus niemand die particulier een elektrische auto koopt, doet dat nu. Dus daar zit elders een hot. De zakelijke rijder daarentegen, die wil nu zo snel mogelijk zijn elektrische auto hebben, want als die moet wachten tot januari, gaat die dus veel meer bijtelling betalen. Dus
zou je kunnen zeggen dat je de vraag dan mooi constant houdt?
Exact, dus we krijgen een run aan het eind van het jaar van de zakelijke markt. Die stort dan in januari compleet in. Punt 1, omdat een deel van de run al is geweest. En punt 2, omdat ik denk dat een deel van de mensen gewoon weer naar benzine gaat kijken. Want let wel, een deel van de Model 3 rijders, die ook gewoon een Model 3 long range was, €64.000, zeg maar. Die kwam niet uit een BMW 330i, die kwam uit een Golf of een Audi A3. Maar die ging rekenen en dingen. Zeg ik, nou, maar als ik het zo doe, dan ben ik net goedkoper uit. Dus die gaat niet van een, kijkt niet naar een ex-auto van €60.000. Die kijkt weer naar een benzineauto van, weet ik veel, 28. Vermoed ik. Maar goed, dat gaan we volgend jaar zien. En in januari is het dus andersom. De zakelijke markt stort in, maar de particuliere markt die krijgt dan juist ontzettend boom. Want als je niet snel bij bent, is de pot leeg.
Ja.
En vis je achter het net. Ja. Dus dat dempt elkaar leuk af. Dat betekent wel een totale verkoop. Zal iemand die niet goed oplet, dus niet goed zien dat het bijvoorbeeld de zakelijke markt flink is ingestort. En zegt, zie je, er wordt gewoon goed verkocht. Dat is beter als je dat allebei hebt. Want wil je inderdaad dat de occasionmarkt groeit, wat de overheid gewild, dan moeten de nieuwe auto's eerst wel ergens verkocht worden.
Ja, dat is zeker weten waar. En ik zag een TNO-rapport voorbij komen dat heel veel auto's die hier nieuw verkocht worden, elektrisch, die gaan vervolgens naar het buitenland.
Ja.
En een deel daarvan komt daarna ongetwijfeld ook wel weer terug.
Nou, dat, ja, de branche is een beetje ontstemd over dat rapport. Die zeggen namelijk van, feitelijk zal het ongetwijfeld kloppen, maar ze hebben alleen niet naar de import gekeken.
Nou, okay.
Want er schijnen meer elektrische auto's naar Nederland worden geïmporteerd dan geëxporteerd. En dat had TNO even niet meegenomen in dat rapport.
Okay.
Nou, dezelfde tijd gaat het rapport door de ploeg, hoor. Dus dat is een quote van bijvoorbeeld de VNA zegt dat. Dat is de Vereniging van Nederlandse Autolease Maatschappijen. Ja, die zullen daar niet over liegen, denk ik dan. Dus dat is een beetje raar. Maar ja, dat probleem houd je, hè. Want ik denk ook dat er een soort ondergrens. Want ik ken een aantal vrienden die willen graag een Tesla rijden, privé. Dus die zitten en liefst een Model S. Maar als het niet anders kan, een Model 3. Maar ja, ze zijn nog zo duur. Dus wanneer wordt ze nou een keer goedkoper? En ik heb zelf vermoeden, hoewel er een heleboel op de markt gaan komen de komende jaren, dat er een soort ondergrens zit waar die niet onder gaat zakken. Omdat dan heel veel buitenlanden om ons heen zeggen dan, oh, maar voor dat geld willen wij die Model 3 wel hebben. Want ik ben taxichauffeur in Madrid of Parijs of Napels of weet ik waar. En dan is een elektrische auto wel lekker.
Ja. Ja, je zou ook gewoon kunnen zeggen, misschien is het ook een beetje ambitieus om meteen op een Tesla te willen mikken. Ik bedoel, je krijgt in één keer een auto met minimaal 300 zoveel pk.
Ja, maar
dat
maar
had je daarvoor ook niet, hè?
Cool. En dat past bij hun iPhone en hun
ja,
en of hippe merken, ja, Instagram-account.
Ja, dan moet je voor sparen.
Ja.
Ja.
Nee, maar nee, ik ben mee eens.
Mooie dingetjes kosten geld.
De markt bepaalt. Maar ik denk dus ook dat het nog wel even duurt voordat soort auto's voor de particulier bereikbaar worden. Ook al komen er straks over, natuurlijk na 2019 kwamen de boten. Dus 2024 komen er tienduizenden Model 3's terug uit de lease en zo. Maar ik denk dat de heel Europa op die auto zit te wachten eigenlijk. Want Nederland loopt met Noorwegen zo ver voor dat in Frankrijk, Spanje, Duits willen ze die tweedehands Model 3's ook wel graag.
Nou, dat is dan het nadeel van de voortrekkersrol die je hebt. Maar ik vind het op zich een eerlijke beweging om te zeggen van we vinden dat de elektrische auto beter is. Mm-hmm. Daarom stimuleren we de adoptie van elektrische auto's. Maar op een gegeven moment moet dat product zich ook kunnen bewijzen.
Ja.
En als de markt het dan niet wil, kennelijk is het dan dus geen superieur product.
Nee, maar dat ben ik dus heel benieuwd naar. We gaan dus zien of de markt dat wel of niet wil.
Ja. Nou ja, ik ben heel benieuwd.
Maar ben benieuwd, inderdaad, een Model 3, want dat, even kijken, ik heb een Excel-sheet gemaakt, dus ik moet het snel kunnen uitrekenen.
Oh, jongens, Roekleidig heeft een Excel-sheet gemaakt.
Dan moet ik even snel zijn, waar heb ik me nou verdraaid nog aan toe?
We gaan het zo ook nog even hebben over AMG's. Ja, de luisteraar niet,
ik kan niet vinden. Nou, ik wou even uitrekenen dat een nieuwe Model S, die kost nog steeds zo'n 98.000 euro, geloof ik. En wat je daar dus aan bijtelling per maand voor gaat betalen nu, in plaats van de 0% die je had. En dan vraag ik me af hoeveel bestaande Model S-rijders zeggen, nou, ik vond een fijne auto, doe mij die nieuwe maar.
Het wordt vast iets meer.
Iets meer? de bijtelling of het aantal Model S-rijders?
Nee, wat je erover betaalt, de bijtelling. Ja. Het wordt vast iets meer als het van 0% gaat. Dat kan ik me zo indenken.
Nou, ik denk dat ik hem niet goed heb... Maar hoop dat ik hem wel heb opgeslagen, anders ben ik hem kwijt. Nou, dat kom ik terug. Als jij lang aan het woord bent, dan zoek ik hem alsnog even op. Dan inderdaad genoeg cijferbrei en saai belastingnieuws en stekkers. Hoewel, stekkers zijn bijna onderkomelijk. Dan gaan we het even hebben over AMG. Want er was een autobeurs, de IAA, en die was in München in plaats van Frankfurt. En van de collega's die er waren, begrepen we eigenlijk dat eigenlijk een bijzonder droeve bedoeling was.
Nou, het was geen autobeurs, maar een mobility beurs. Dus er stonden ook heel veel elektrische fietsen en wat luchtfietserij over deelconcepten en vliegende auto's. En van alles en nog wat. Ja. Maar de traditionele, het staat natuurlijk voor internationale automobielenuitstelling. Nou, die middelste A, die mag inmiddels weg, geloof ik.
Dat was me niet... Iets met Celsius trouwens. Nee, daar was men minder enthousiast over. Maar Mercedes had enig merk wel veel nieuws. Ja. Meer dan BMW ook. Waarvan je toch een bedacht in München van kom op jongens, toch jullie plek. Zo liet AMG een aantal dingen zien die ik toch even tegen jou aan wil houden. Zij lieten onder meer zien de volledig elektrische Mercedes AMG EQS 53 4MATIC. Met 658 pk. En de plug-in AMG GT 4-door 63 SE Performance. Scrabble, drie woordwaarde, met 843 pk. Jawel, 843 pk. Ja, een elektrisch AMG's klinkt heel pijnlijk, dus dat is sowieso iets van geloven we daarin. Maar ondertussen zeiden ze wel van de week, vrees niet, de V8 blijft nog minimaal 10 jaar.
Ja.
Nou, je bent redelijk fan van AMG. Zie je het allemaal nog zitten of vind je het allemaal een soort stoplap?
Nee, jawel. Kijk, mijn grootste bezwaar tegen sportieve elektrische auto's, meervoud, het gewicht en het feit dat je actieradius met een sportieve rijstijl gewoon echt verdwijnt. Dan hebben we het echt over een derde van de WLTP-waarde waar je op uitkomt. Ja. En dan moet het ook niet echt heel veel tegen zitten qua weer en zo.
Mm-hmm.
Nou, weet je, zo'n Mercedes AMG EQS heeft dat 108 kWh netto accupakket. Dus ook al hou je een derde van de actieradius over, dan kom je er alsnog 200 km ver mee.
Ja.
En laten we eerlijk zijn, de meeste AMG's stonden al niet echt bekend om in een lijfbouw. Dus ja, dat is ook nog te overzien. Wat ik in de vorige aflevering ook al een keertje zei over de EV6 GT, geloof ik. Het kietelt me absoluut niet. Ik heb met die EQS gereden. Ik ben heel erg onder de indruk van die auto als geheel.
Mm-hmm.
Dat is zo'n auto waarvan ik denk van, nou, stel ik pak morgen de staatsloterij. Wat koop ik dan? Nou, dan staat zo'n EQS echt wel op mijn lijstje. Dat zou ik wel willen hebben. Maar dan gewoon een 450 plus met 330 pk. Ik ben daar echt een hele dag, ik denk dat we er 300 kilometer mee hebben gereden of zo. Mee door Zwitserland getokkeld. Ik heb echt geen enkel moment het idee gehad van, nou, er moet echt minimaal 300 pk bij voordat het wat wordt. Nee, heb ik niet.
Nee, fair enough. Maar vind jij bijvoorbeeld een gewone S, heb je dan ook liever de 450 of de 63 AMG? Want een S-klasse vind ik sowieso niet de perfecte AMG-auto.
Ik heb de huidige S-klasse niet gereden, maar ik voor de 7-serie kan ik zeggen, ik heb een 750i en een 740i gereden. En met die 6-cilinder had ik echt zoiets van, nou ja, ik vind het eigenlijk een fijnere auto. Hij voelt wat lichter aan. Zo'n 6-cilinder is natuurlijk echt heel mooi in balans. Het klinkt ook gewoon mooi. Ik vond dat de fijnere auto, als ik heel eerlijk ben.
Nee, maar daarom. Dus ik kan me voorstellen, AMG en S-klasse vind ik altijd sowieso een combinatie die...
Ja, maar bij een EQE zie ik het mezelf, want ze hebben nu natuurlijk de EQE, dat hebben ze ook gelanceerd.
Mm-hmm.
Ja, hetzelfde verhaal. Wat mij betreft is een elektrische auto met, nou, dat zullen we zeggen, 150 tot 200 pk per ton gewicht. Zat. Want het is er altijd. Dan voeg je altijd vooraan in de rij als je, ja. als je wil. En meer, ja, het is niet dat het heel veel beter gaat klinken of zo.
Ja. dus... Nee, ik ben het met je eens. Dus het meer vermogen op een gegeven moment...
Precies, waar is dit voor nodig?
Ik vind ook bij Tesla natuurlijk een long range heeft iemand die wat upgrades gehad, heeft nu meer dan 400 pk. En dan kan je voor 2000 euro kan je de performance...
Jij zei in de vorige aflevering, ik zou het doen. Ja, oké. Okay, nou, ik denk als ze hem uit het gamma schrappen, ik zou hem niet missen. En dat heb ik bij eigenlijk alle performance versies. Maar dat...
Nou, ik zou meer doen vanwege het onderstelwijzigingen. Niet vanwege die 100 pk meer. Dat wou ik zeggen.
Ja, oké. Okay. Ja. Ja, okay.
Dat die net wat strakker ligt nog. Ja, nee. En die AMG GT, die plug-in?
Ja, ik vind het wel geestig.
840 pk.
Laat ik het zo zeggen. De gedachte van die auto, die spreekt me heel erg aan. Dat je zegt van, oké, we willen met name in binnensteden is een verbrandingsmotor natuurlijk op zijn slechtst.
Ja.
Dus... Een plug-in hybride met een elektrische actieradius van, weet ik veel, 30, 40 kilometer. Zodat je de stad in en de stad uit kun je elektrisch doen. En dan voor de bergpas hebben we iets met een mooie verbrandingsmotor, mm-hmm. want dat vinden liefhebbers leuk. En die gedachte spreekt me heel erg aan. Ik ga binnenkort rijden met een McLaren Artura. Dat is een beetje dat principe. Maar die is licht.
Ja.
En dit is dan weer een auto van, nou, heel, het zal wegen 2300 kilo. Ja. En er moeten 843 pk. En ik geloof, als alle systemen aanstaan en de accu's volgen nog 1470 Nm koppel. Ja... Het zal wel. Het is wel des AMG's. Hè? Het is overdaad. Maar ook hiervoor geldt... De normale 63 zou mijn voorkeur genieten.
Ja.
En dit is, maar dat heb ik ook bij iets zoals een Porsche Panamera. Een gewone turbo heb ik liever dan een turbo SI Hybrid.
Ja, ja. Nou, okay, nee,
dan is hij minder snel.
Dat is, dat, nee, maar dat ben ik helemaal niet. Want, nee, maar dat wel. Gewicht is gewoon... Nee, en ja, dat is ook mijn punt wat ik net noem over... Er zijn nog volledig elektrische auto's. Er zijn hele goede elektrische auto's op de markt. En de aandrijflijn is natuurlijk heel soepel en ze zijn snel. En bij goede elektrische auto's die stand-alone gemaakt zijn, hè, ID3, ik bedoel, met het rijden was weinig mis. Dat is meer in de multimedia waar we over hadden. En de Tesla, die rijdt allemaal ook wel goed. Maar het is wel een hoop kilo's. En als je dan weer in een gewone auto stapt, met een viercilindertje, met wat heel wat vermogen, denk je, oh ja.
Ik rijd nu in een Kia Ceed 1.5 TGI met 160 pk.
Ja.
En dat is voor het eerst in een tijdje dat ik een auto rijd die en laag is... En die geen stekker heeft.
Ja,
en dan denk je ineens, goh, wat gaat het allemaal makkelijk de bocht om? Ja, maar dat is inmiddels ook alweer 2 maanden terug of zo. Ja. En als je dan een paar weken in wat hogere auto's en geëlektrificeerde auto's hebt gereden. Het is niet omdat jullie houden alleen maar van scheuren. Nee, we houden ook van scheuren. Maar een auto met pure verbrandingsmotor die laag is, gaat ook gewoon lekker makkelijk door de stad.
Ja.
Je zit niet continu om je heen te kijken, omdat er heel veel blik om je heen zit. Ja. Het stuurt gewoon makkelijker. Het stuurt lichter, het stuurt preciezer. En dat zijn allemaal gewoon eigenschappen die het comfort ten goede komen. En ja, zo'n elektrische AMG GT voordoor of geëlektrificeerde AMG GT voordoor. Ja, het zou wel. Ik zou het een fijne beweging vinden als de automotive markt gewoon terug gaat naar... laat de Volkswagen ook eens een keer een V in de bib steken. Ik vind zo'n ID3, ik vind dat prima.
Ja.
Weet je, dat is nou een zinnige auto. Geëlektrificeerd, niet al te groot... Efficiënt
genoeg. Gedeeld met je eens. Het was beter geweest als ze gewoon een soort golf van hadden gemaakt. Want dan had je minder softwareproblemen en minder rare economische missers, weet je wel. Want ze wilden weer te graag.
Hij is overhaast op de markt gebracht en het moest te graag te anders.
Moest te graag hip, ja.
Maar het idee van, nou, een auto met het formaat van een golf, we maken hem iets hoger, want dan kun je dat accupakket wat makkelijker kwijt zonder dat je hoofdruimte in het geding komt. 204 pk. Je kunt hem zelfs met wat minder, 150 pk kun je hem ook krijgen. Weet je, prima. Dan is het gewoon echt een auto voor iedereen. En wat je zegt, dan heb je het ook over prijzen. Dat als je gaat zeggen van, nou, zelfs als de bijtellingsregels wat minder gunstig worden of wat minder op de hand worden van de elektrische auto, dan is het nog steeds wedijverd het met benzine. Ja. Nou, dat vind ik een interessanter beweging als we het hebben over efficiëntie dan een EQS met de 680.
Nee, ja, daar ben ik het met je eens. Ja, goed, Mercedes kan wel zeggen, die hebben ook gewoon een EQA. Dus hè, die doen ook andere kant van het segment. Maar dat dikke spul is blijkbaar ook iets imagotechnisch, denk ik. Ook Tesla werd ook hip door de dikke Model S.
Nou, nee, ze geven ook toe van, de EQS is voor ons heel belangrijk, met name in bijvoorbeeld Amerika. Want daar moet je gewoon echt, als je elektrisch binnenkomt, dan moet het ook echt wat zijn. Het moet een S-klasse zijn, moet veel vermogen hebben.
Het design van dingen is ook wel, er komt toch even wat aan, zeg maar, bij de Country Club of de Beach Club. Ja.
Ja, het is geen S-klasse.
Nee.
Terwijl het wijkt veel minder van bestaande Mercedes af dan de iX van andere BMW's.
Die was ten dode opgeschreven omdat het te extravagant was en te kleine fabriek, maar de Fixer Karma deed het ook goed. Ik bedoel, toen hij net uit was, je kwam daarmee aan.
Ja.
Dat trok heel veel bekijks, hoor.
Ja.
Ja.
Maar zonder dat het meteen, hoe zou ik dit eens zeggen, afgrijzelijk was, zoals een BMW iX.
Ja.
Dus ja, als ze naar ons luisteren, dan wordt het misschien nog wel wat, hè?
Nou ja, het gebeurt steeds meer, gelukkig, merk ik terug. Dus daar doen we het allemaal voor, jongens, voor jullie aan de andere kant van de speaker. Goed, dan gaan we naar de vaste rubrieken. Te beginnen met de to-drive-list. En het is mijn beurt, nadat Michiel als gast, voor ik, een Volkswagen Kever noemde, waar hij tot zijn eigen schande, zoals ik noemde, als autoclassicman nog nooit in gereden had. Ik heb ook nooit kever gereden. Ik zou niet uit de weg gaan. Maar hij stond evengoed bij mij minder hoog op de lijst. Wat je niet zal verbazen. Wat je misschien wel verbaast. Ik dacht, ik doe eens raar. Ik noem een keer een wat ouder model. Ik zou graag een keer een Renault 25 rijden.
Maar die is van voor 2000.
Ja, ja, ver zelfs. Hè? Ja.
Hoe kan dit? Leg uit.
Ja, nou, ik kom bij, ik heb mij al vaak verteld, aan de Renault-familie. Mijn vader heeft heel veel Renaults gereden. Renault 18, Renault 18 Station. Renault 21, Laguna's 1 tot en met 3 zijn allemaal langs geweest. En tussendoor, na die 21, nee, voor de 21 moet ik zeggen, zat ook een Renault 25.
Is dat die met die sprekende boordcomputer?
Ja. En daarom zijn we auto mee bij, want ik had natuurlijk een hele coole auto van de jongens in de klas. Mijn auto praatte tegen mij en niet zoveel als Kit uit Knight Rider. Maar hij zei fuel level low en dat zei hij iedere keer waar mijn vader reed op gas. Dus iedere keer moest de auto beginnen. Hij zei het wel maar één keer per rit, maar iedere keer als motor ging zei dus dat fuel level low was. Dat klopt, want hij deed dat ook niet op hoeveel benzine er in de tank zat, maar op het aantal gereden kilometers.
Okay.
Dus je kon zelfs volle tank benzine hadden, maar zei hij gewoon oké, jij tankt, hij is vol. Dan kan je, weet ik veel wat, 400, nou wat zal het zijn, 500 kilometer rijden en dan zeg ik fuel level low. Maar ja, omdat we op gas reden, was het iedere keer. En hij zei ook bijvoorbeeld Volt in Electrical System. En dat was een Renault, dus heeft hij ook nog wel eens gezegd. Dus nu is dan. Maar het was even goed voor die tijd echt wel een opzienbarende auto. Die wel ook wel bekijkstok van mensen. Maar ja, zo lang geleden dat ik denk, ja, ik wil ook wel weten hoe die auto rijdt. Ik bedoel, je had ook een Renault Safran, stond er nog wel boven als een soort topmodel. Omdat mijn vader die al op het oog had, eigenlijk niet genomen heeft, ben ik niet nieuwsgierig. Maar wat vind ik nu als volwassen van die Renault 25? Ik denk, ja, dat weet ik dus eigenlijk niet. En dat zou ik best wel willen proberen.
Het is gevaarlijk. Dat is heel gevaarlijk.
Ja, maar dat klopt, maar het is geen held van mij. Het is niet zo dat ik denk van dat was mijn droomauto. Dus ik ga er met nul verwachtingen in. Dus,
nee, okay.
Dus dat scheelt.
Ik ben benieuwd. Het is gevaarlijk, maar het is niet onmogelijk.
Nee.
Ik reed ooit voor de 90 Specials een 911 Turbo. En dat is wel mijn, zeg maar.
Oh, ja.
Dat is wel een beetje de auto die bij mij de autopassie heeft aangewakkerd. En dat viel niet tegen.
Welke auto, welke generatie was dat?
Een 993, de laatste luchtgekoelde. Ja, okay, ja. Dus 404 pk, zeg ik even uit mijn hoofd. Maar dat ding is gewoon nog steeds echt serieus snel en indrukwekkend. En rijdt ook gewoon goed.
Ja.
En, dus het kan heel erg meevallen. Maar ik kom uit een Citroën gezin. Of laat ik het zo zeggen, mijn vader wilde heel graag een Citroën CX rijden. En hij heeft uiteindelijk meerdere Citroën CX'en bezeten. Ik zal niet zeggen dat hij daarin gereden heeft. Want dat gebeurde regelmatig ook niet. Maar ik wil die auto liever niet rijden. Gewoon omdat dat is een stuk. Ik heb hele warme herinneringen aan die periode en die auto, maar ik zou hem nooit zelf willen rijden.
Nee,
dat trekt me echt totaal niet.
Ja. Nee, maar ik snap de angst hoor. Dat mensen met oude BMW's hebben het ook wel en zo volgens mij. Maar het scheelt bij mij dat ik die auto heeft mij geen mythische status. Ik niet van dat zou top. Ik heb eigenlijk hele lage verwachtingen ervan. Van type zo'n eind jaren 80 auto is natuurlijk van ja, ach, wat moet dat nu nog voorstellen? Maar ik vind het wel leuk om het een keer te proberen gewoon. Om eens gewoon te kijken hoe dat was in mijn jeugd. Ja.
Ik heb wel eens andere dingen gehoord in deze rubriek die minder bereikbaar waren. Dus mocht er een lezer zijn met Renault 15.
Ja, tenzij het zo'n ding is wat, hè, de maar een grap uit de Amerikaanse zit komt maken. De helft is teruggeroepen, de andere helft is opgelost in de regen. Maar je zou zeggen dat er her en der nog wel eentje moet rondrijden in Nederland.
Ja. Jawel. Dat is volgens mij ook wel een auto die ook wel een bepaalde liefhebberij heeft.
Meer nog dan de 21, denk ik.
Ja, dat denk ik wel.
Ja. Hey, dan de tegenvaller. Michiel was natuurlijk gasten, mocht ze alle twee noemden. Hij noemde de Saab 95, de laatste. Wat niet zo opvallend is, want zo'n onaardige auto vond ik dat eigenlijk niet. Maar hij zei, hij vond het geen Saab meer. Hij zegt, het is prima auto, maar er was niks Saab aan. Nou, dat kon ik wel.
Ja, dan is het raar dat hij die auto niet, dat die het merk Saab niet heeft gered. Want van de traditionele Saabs hoefden ze het toch niet echt te hebben. Ik vond het ook helemaal, het was natuurlijk een verbouwde Insignia.
Nou, dat was, zei hij. En dat, ja, hij zegt dat, ja, dan ben je niet genoeg om dan zeggen, we gaan BMW van de markt drukken met 5-serie.
Wat nee,
Victor
oh,
Muller
nee,
natuurlijk dacht
nee,
te gaan doen.
Maar, ja, okay, maar Victor Muller dacht wel meer. Maar dat, ik vind het wel.
Ik was ook verbaasd over zijn keus, maar hij legde het wel goed uit, moet ik zeggen. Het was, ik kon me vinden in zijn.
Maar ik heb volgens mij nog nooit, nu ik erover na, ik heb een aantal Saabs gereden. Ik heb er nooit één gereden waarvan ik dacht van, nou, dit zou ik rationeel verkiezen boven een BMW, een Mercedes, een Audi.
Dat was ook sowieso niet bij Saab. Dat was natuurlijk, maar ik vind het heel hard, hè. Ze zijn toch al vier, dus nou kan het. Cornelis, die kon dat voor mij mooi uitleggen. Saab kies je als je in stijl wil laten zien dat je geen verstand van auto's hebt.
Misschien moeten we Cornelis een keer uitnodigen.
Maar ja, die zijn van Rover, dus wat mag hij erover zeggen, denk ik dan. Hè? Ja.
Ja, goed. Ja. Oké.
Mooie Rover 45, goede bak, man.
Ja.
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 Goed, maar jij mag aan de slag met de tegenvaller deze week.
Ja, nou, weet je wat? Ik doe er eens een keertje eentje van een wat andere orde. De Mini Cooper 5-door.
Oh, oké, okay, ja.
Dat vind ik echt, dat is een Mini zonder alles waarom Mini als merk werkt, wat mij betreft. Want een Mini is verschrikkelijk duur voor wat je krijgt. Mm-hmm. En,
nou, dat is hij nou voor wel, dus dat doet hij goed.
Dus, hè? Maar normaal gesproken krijg je dan echt een leuk gestileerd autootje krijg je ervoor terug. met een pittig motortje en een heel fijn onderstel. En dit is... De verhoudingen van de vijf deurs zijn sowieso compleet zoek. Het moest heel het is eigenlijk een soort 1-serie, maar dan moest het eruit zien als een Mini.
Ja.
Dus de verhoudingen zijn weg. De huidige Mini heeft sowieso last van de underbite. De onderkant van de voorbumper steekt verder uit dan de bovenkant. Dat is echt, zeker vanaf de zijkant, een heel raar gezicht. En mm-hmm. dan heb je die 1,5 liter driecilinder. En dat is nou echt zo'n krachtman dat je denkt, ga dan alsjeblieft elektrisch. Want het is niet vinnig, het spettert niet.
Nee, het vermogen zit er wel in, maar op een leuke manier.
Ja, als je het gaspedaal vloeit, gaat die harder. Dat. Maar ja, weet je, dan heb ik meer met zo'n Mini Cooper SE. Dat vind ik dan de volledig elektrische Mini. Dat vind ik dan al meer Mini dan zo'n driecilinder. Dit is voor mij het voorbeeld van, oké, we hebben een succeskoe. En hoe gaan we die tot dat echt de allerlaatste druppel uitmelken zonder er ook maar enige liefde en moeite in te steken?
Nou ja, lukt via met 500, dus wie weet.
Ja, maar ik vind de 500e... Vind ik een leuk ding om te zien. Vind ik een heel geslaagde interpretatie van de moderne interpretatie van een klassiek concept. En als ik jou mag geloven, rijdt hij ook niet eens heel beroerd.
Nee, is niet eens. Het is best als hij best aardig stuurt goed. Vooral ook laadcapaciteit en zo zijn goed. 80 kilowatt snel laden.
Nou, dat bedoel ik.
Dus de range is wel aardig.
Het kan wel.
Ja.
Dus dan heb ik eigenlijk een beetje hoop voor de Mini dat ze bij de volgende generatie er weer wat meer bezieling in gaan stoppen. Want dit is gewoon echt... Weet je, zo'n Mini Roadster... Mm-hmm. Of hoe heet het dan?
De Roadster en de coupé.
Ik bedoel, compleet geflopt. Ja. Maar dat was in ieder geval nog dat je dacht, oké, grappig bedacht. Weet je, leuk. Zelfs de Paceman vond ik nog wel geinig.
Ja.
Maar die vijfdeurs, dat is...
Het leek dus wel eens een leuke sidestep. Het leek dus wel echt een stap te ver. Die coupé ook, maar die Paceman ook. Want de baas van Mini toen, ben even zijn naam kwijt, het was ook eigenlijk de bedenker van de X6.
Oh ja.
En toen daar is hij natuurlijk ook helemaal uitgelachen bij de intro van de X6. Nou,
die heeft ze gelijk wel gehaald.
Die heeft ze gelijk wel gehaald. Als je ziet wat de rest van de markt allemaal heeft nageaapt. Met natuurlijk iets als
GLE coupé.
Vooral de GLC coupé en zo. Daar wordt de X4 is ook wel echt afgrijzelijk lelijk. Maar evengoed een succes. En hij dacht, bij Mini ook. Kijk, dus dan je wil die achterbak, want dan kan je aan je blok hout. En hij is een beetje robuust voor offroad en dat. En het was dus toch een stap te ver.
Ja.
En dat, van, leuk bedacht, vriend, maar dit idee werkt niet tot in het oneindige.
Nee, terwijl ik vond de Paceman, ik vind het nog steeds een geinig ding om te zien.
Ja, alleen ja.
Maar ik heb ook een zwak voor de Evoque 3 deurs. Dus misschien dat gewoon mijn fetish is.
Die doet het nog wel soort van...
Nou, hij is bij de tweede generatie niet teruggekeerd. Nee. Dus dat zal niet aan overdadige belangstelling hebben gelegen.
We hebben een convertible natuurlijk nog. Weet je, ik was in Griekenland op vakantie onlangs. En daar zag ik heel veel op Kreta, de Tiro convertible. Daar heb ik er zoveel van gezien.
Echt waar?
Ja. Dat werkt daar. Veel een beetje wegen. Het zijn slechte wegen. Je wil wel hoog, maar je wil lekker cabrio rijden. En bam.
Oké.
Bob's your uncle. Echt... dus zo klopt dat ding ook meer. Nee, goed, voorheen. Ik bedoel, de SUV cabrio, dat was in die zin niet nieuw. Want in Amerika... heel veel treinautjes reden al lang met de kap open. Of nou jeepjes waren, whatever. Dus in die zin.
Ja, ook. Ja, is ook waar.
Dat, weet je, surfing USA gevoel. Nou, dat... dus we doen even een sidestep. Nee, ja, goed. Het ging niet over de Pace, maar over de Cooper 5 deurs.
Dat is wat ik zeg. Dat is echt een soort onheilige combinatie in het gamma. En weet je, als je de nieuwe Mini de Cooper S neemt, 3 deurs.
Ja.
Ik had een tijdje geleden JCW. Ik zou de automaat niet nemen, want dat houdt een beetje dat directe ervan.
Ja.
Maar daar zit het nog wel in.
Ja,
überhaupt vind
andere
ik alleen,
motor, ja.
Ja, vind ik wel dat de huidige Mini is wat te groot, is wat te zwaar, mist een beetje dat
speel. De echte fun factors af, hè?
Ja, hij is een beetje serieus geworden. Ja. En dat
Want vorige ook al wel zelfs, ja.
Ja, maar wel minder dan deze. Het wordt wel steeds wat... Hij wordt gewoon oud. Daar krijgt zwembandjes. Het gaat een beetje hangen allemaal.
Nee, hij wordt voor de mainstream markt. Ja, hè? Hij moet handtasje. Ja.
Ja.
En die moet niet te hardcore zijn. Het hele handtasje gevoel gaat hem af.
Ja, wellicht. Aan de andere kant, het heeft de eerste twee generaties natuurlijk ook niet echt windeieren gelegd.
Nee, dat is wel net ander publiek toen.
Wellicht. Wat mij betreft mag die Rocketman komen. De Mini onder de Mini, zeg maar. Nee, ik weet dat hij niet komt. Maar wat mij betreft zou dat nou echt... Ja. Dat zou een mooie stap zijn.
Dat is te duur. En het merk.
Maar goed, de Mini Cooper 5 door.
Ja.
Dus.
Nou, leuk. Mag op de lijst. Dan gaan we kijken naar introducties wat we gaan doen. En corona is...
Voorbij
qua intro's lijkt het. Want we worden overspoeld met uitnodigingen. En we gaan weer overal nergens heen. Ik pak er een paar leuke uit die rondom deze podcast gebeuren. Een hoop statische onthullingen. Moet ik even wel kijken dat ik niks verklap waar we er niks over mogen zeggen. Nou, als Jan Lemkes wezen kijken naar de facelift van de... Nee, we wezen rijden. Sorry, met de facelift versies van de Lexus NX en ES.
Nee, de NX is onnieuw. De ES facelift.
Oh, sorry.
Dus je moet heel goed kijken van de buitenkant.
Ja.
Want de NX is inderdaad... het was een opmerkelijk gestileerd ding. Het is nog steeds een opmerkelijk gestileerd ding.
Ja, ik heb de onthulling eigenlijk gemist dat hij al nieuw kan nagaan. Sorry daarvoor.
Maar hij is het wel erg. Hij komt nu ook als plug-in hybride.
Wauw.
Doen we dat samen.
Ja, kunnen de podcast mee eindigen. Stoppen ook.
Ja, nee, ze houden vast aan normaal elektrisch zonder stekker. Maar je krijgt nu ook elektrisch met stekker.
Ja, bij Toyota. Ja, dus. Van hun eigen geloof gevallen.
Ja.
En de ES, ook een facelift. Daar is voor mij weinig spannend verder aan.
Ja, is niet zoveel aandachtlijn. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb nu een paar keer de omstandigheden met zo'n ES gereden. En als je de digitale buitenspiegels niet neemt, is het ontzettend fijne auto.
Ja, prima ding, ik heb de introductie gedaan. Stiekem dat je denkt, voor een drijver ding, maar het is wel gewoon veel, hij is ruim,
ja.
Comfortabel, stil.
Ja.
En ziet er toch nog wel een soort van geinig uit. Kan
moet
erger.
Je ding zijn, het is heel erg Lexus momenteel. Ik had meer met Lexus van 10 jaar geleden, zeg maar. Dat vond ik wat tijdlozer, daar hou ik meer van. Maar het is in ieder geval...
Als je heel veel afstand rijdt en hij zal wel zuinig zijn in de praktijk, hè, hybrid. Dus
1,18 of zo
rijden. Aardig taxi ook, vind ik.
Je ziet hem ook heel veel als taxi. Ja. Zeker in Amsterdam.
Ja.
En dat snap ik heel goed.
Ik ook.
Daar is hij echt uitstekend voor.
Alleen multimedia echt waardeloos.
Ja, maar dat schijnt, heb ik vernomen van Jan Lemkes, dat schijnt bij de Lexus NX anders te zijn.
Hmm.
Dus.
Ja, maar goed, weten dat Jan Lemkes...
Hey, ik ga rijden met de Cupra Born.
Ja, daar kijk ik heel erg naar uit. En niet ik ook. Benieuwd ben. Want weer zo'n oude wedstrijd, we don't know what's going to be like.
Ja.
Ja.
En tegelijkertijd ook wel, want dit is echt wel heel erg de ID3, maar dan van Cupra.
Ja, maar hier hebben ze beloofd wel wat aan het onderstel te doen. Wat ze dus niet hebben gedaan met de ID4 GTX. Die heeft dus gewoon exact hetzelfde onderstel als gewoon ID3. Ja. Maar wel alle GTI-logo's erop. En hij rijdt totaal niet sportief. Maar bij Cupra weten we dat een Cupra Plug-in Leon... De andere lijn is niet je van het. Maar het onderstel is wel dat je denkt... Holy shit, dit is hardcore.
Ja, en
dus ze kunnen het wel.
Maar ik ben echt heel erg benieuwd. Omdat Cupra met die Formentor bijvoorbeeld... Daarmee hebben ze echt een auto... Onderuit is het allemaal Volkswagen natuurlijk. Mm-hmm. Maar het ziet er wel echt heel anders uit.
Ja.
En ik vind die Born... is wel heel erg ID3.
Qua design?
Ja.
Okay.
Je ziet ook gewoon bepaalde verhoudingen zijn gewoon echt één op één overgenomen. Ja. Het is echt een front en een kont. En verder is het gewoon die idee. Maar ik ben echt heel benieuwd.
ESP kan uit, achterwielaandrijving. Ja.
Ja.
Ben benieuwd.
Het kan leuk zijn. Ja. Het kan leuk zijn. Ik weet nog niet welke versie ik tot mijn beschikking krijg volgende week bij de mm-hmm. introductie. Ik hoop die versie met die sportboost die moet komen. Dat je die 204 tijdelijk naar 231 pk kan opschroeven. Ik ben wel benieuwd.
Nou, het hoop onderstelbesturing dat ze echt...
Ik ben vooral benieuwd, omdat dit is natuurlijk... Als je hier met de huidige MQB-platform, dus de verbrandingsmotoren en de plugins... Is het verschil tussen een Golf en een Leon en een A3 en een Octavia... Is echt groter geworden dan het was.
Ja, ja.
Ik hoop dat het er bij het MEB-platform ook in zit.
Ja.
Want nou, anders,
als één groep het kan, is die Cupra Boys. Want met de Leon hebben ze ook echt ook van die plug-in... wat mee te maken. Dat ding is echt lift of oversteer. Dat ik denk, dit had ik even niet zien aankomen. Je ziet de wielen ook staan met een camber al, weet je al. Nou, let ons even kijken. Je gaat erheen volgende week, zie ik.
Ja.
Eind volgende week. Dus in de volgende podcast kunnen we daar mooi op terugkomen, denk ik.
Zeker.
Even kijken. Komt er... Ja, nee, dat gaat helemaal lukken. Leuk, leuk, leuk. Oké, nou dan een aantal andere dingen. Laten we even snel de testen duiken. Vanaf blijven sommen. Cornelis had een Tesla Model Y.
Ja.
En dat is natuurlijk wel leuk. Dus die hebben we gezet tegen een Volvo XC40 P8. Dus hou de site en het blad in de gaten.
Ja, hete test. Maar wel, wat me opvalt, Tesla, ik ben heel benieuwd hoe hij het gaat doen. Omdat hij zit wel erg hoog in de markt.
Ja, vind ik ook hoor.
Want het is, ik geloof, €65.000.
Ja, vanaf.
En precies.
En dan komt mijn verhaal van de bijtelling net.
Ja, nou, dit jaar zullen er ongetwijfeld nog wel wat op kenteken gaan. Maar voor die Model Y is het hoop dat er ook wel een single...
Ja, en ik zou dan ook eens, als ik in de markt was, dan zou ik toch eens kijken naar een Kia EV6. Zeg maar bijvoorbeeld.
Ja, je bent gecharmeerd van die auto, hè?
Nou ja, ik vind gewoon value for money van dat ding is echt top. Want alles, je hebt €59.000, alles op en aan. Range goed, laden is goed. Laden is super goed trouwens, ook dik 200 kilowatt. Hè? Gewoon,
vind ik ook een tof ding om te zien trouwens.
Ja, de achterkant een beetje misschien overgestileerd. Maar en dan is de Tesla van, nou kennen we het geintje wel tussen haakjes. Hè? Dat zou best een goed ding zijn, ik moet hem zelf nog rijden. Maar ik ben wel met je eens, die Model 3 hype gaan we niet meer terugzien. Ook,
nee. Maar nee, dat is wel dat is geweest. Maar goed, dat was ook, weet je, dat was zo'n unieke auto. Je kreeg zoveel voor zo weinig. Ja, dat was een beetje hetzelfde als destijds met die V60 D6 plug-in hybride. Dat je gewoon gratis echt een super dikke diesel kon rijden. Ja, dat, dan scoort het wel, dat snap ik ook wel. Maar ik ben benieuwd. Ik schat hem...
Als hij over een jaar zit, moet ik nog zien. Hij zal niet... Nee, ik ben met je eens. En de concurrentie is heel erg toegenomen.
Ja.
EV6, ENIAC. We hebben ze allemaal genoemd. De Audi Q4, e-tron, BMW, iX3.
Ja. Dan ben ik benieuwd of die... want wat jij zei, Tesla is cool. Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd of het cool genoeg is om het om mensen dan over de streep te gaan trekken.
Ja, ik ook. Deels zat al te wachten. Maar zeker volgend jaar met die hoge bijten. Dan gaan mensen ook gewoon weer naar de prijs van de Lexus auto kijken. Van leuk, maar ik heb ook voor 10.000 euro minder heb ik inderdaad een Hyundai Ioniq 5 of zo.
Zou dit het einde in gaan luiden voor Tesla?
Nou, wereldwijd wordt men pas wakker. Hè? Daar kent men al die voordelen niet. En dan is Tesla. En vergeet ook niet, het Nederlandse laadnetwerk is zo goed dat we vergeten dat het in het buitenland niet is. In Engeland is het gewoon prut. Om een net woord. Dus daar moet je een Tesla hebben, want Tesla heeft dan goed laadnetwerk, ook in Engeland. Maar als jij een Porsche Taycan hebt, dan weet je, Ionity hebben ze niet. En dan kom je ergens een laadpaal tegen en dan trek je net 20 kilowatt uit en zo. Het is echt verschrikkelijk als ik een beetje een Engelse influencers en autojournalisten en vloggers die elektrisch rijden daar. Hmm. Het is vrij hopeloos. En dan is Tesla een uitkomst. Ja, want dan kan je wel laden. En Engeland stiekem best groot als jij van Noord
naar Zuid moet. Maar Elon Musk gaat het supercharger-netwerk nu ook vrijgeven voor vreemd merkrijders.
Ja, maar dat roept hij al een tijd lang en het gebeurt steeds niet. Hè? Ik heb het steeds even zo prikjes. Van jullie mogen toch wel... Nee, psych! Weet je wel, toch niet? En eigen auto's zullen wel voorrang krijgen, denk je niet? Dus als het vol is, dan...
Ik kan me voorstellen dat dit voor Elon Musk ook wel een nieuw verdienmodel is. Tesla heeft natuurlijk ontzettend veel verdien met het verkopen
maar als van... Als hij merkt dat daar de Tesla... Ik bedoel, dat is, hij kijkt toch op die paar euro voor die stroom.
Tesla heeft gigantisch veel geld verdiend met het verkopen van emissierechten. Onder meer aan FCA.
Ja.
Nou, dat is een beetje voorbij.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat...
Hij verdient geld met bitcoin gewoon.
Nou ja, als er iemand is die zijn eigen geld wat dat betreft kan maken, dan is het Elon Musk wel. Want het is gewoon, we kopen wat bitcoin, dan zeggen we iets positiefs over bitcoin. Dan verkopen we de handel, dan zeggen we iets negatiefs over bitcoin.
Ja.
Dus dus wel een beetje je eigen markt.
En geen SEC er wat van mag zeggen, hè? Want het is niet gereguleerd. Nee, wat een giller. De andere leuke test, gewoon, jij noemde net al de Kia Ceed waarin je zit, want daar heb jij, want die is gefacelift.
Ja.
En je hebt daar een Seat Leon bij en een Mazda 3. Dus ouderwetse hatchbacks zonder stekker.
Zonder stekker.
Een klein beetje mild hybrid her en der, denk ik.
Alleen de Leon is een mild hybrid. Nee, Kia Ceed moet ik zijn. Dus. Volgens mij niet.
Nee, en die Mazda ook niet.
Nee.
Dus...
Mazda 3 met een handbak.
Een handbak, toch? Ik had laatst een handbak. Het is een handbak in de test, moet niet gekker worden. Wat had ik ook alweer al laatst? Een Kia Ceed met handbak.
Even maar dat was toch de 1.4 die jij had, hè?
Nee, 1.0, 1.4 is niet meer.
Oh, 1.0, sorry. Ja. Dat had ik even niet herhaald. Ja. Ik vind die nieuwe motor, het is een fijn ding. Dat heeft net even de lucht onderin de 1.4 niet had.
Daar ben ik met je eens. Ik vind wel de automaat, die...
automaat is matig.
Matig, ja.
Zeer matig.
Dat kan beter in dat...
Hij heeft een paar hele rare eigenschappen, want als je... Ik denk niet dat de software is aangepast, maar ik heb een GT-Line. Maar als je er een beetje sportief mee rijdt, dan schakelt hij best snel. En als je rustig aan eenmaal onderweg bent, schakelt hij super vloeiend. Maar straatje keren en wegrijden, dat is echt dat je denkt...
Ja.
Wat doe je nou?
Nee, maar ik stond een beetje heuvel af naar achter. Ik ging naar D en toen gaf ik gas en toen rolde die achteruit. En gelukkig staat er nog geen hek of zo.
Ja.
Maar dat heb ik zo'n hekel aan zijn auto's. Dan moet je echt op de rem, gas, dat die koppeling oppakt. Denk, het is toch een automaat?
Ja, dat je je rem pas loslaat als je de koppelingsplaat eruit, zeg maar.
Ja, nee, maar echt, die rollen gewoon, in zijn D rolde die verder achteruit. Ja, dat is
En dan merk je de verschijning van zo'n Seat Leon met een mild hybrid systeem. Dat het elektromotor net even een duwtje kan geven om dat aankoppelmoment.
Het werkt zoveel auto's top. Net even die boost onderin weg. Rij bij het stoplicht en zo.
Dat is echt, dan is dan ineens.
En ik zeg altijd over die Koreanen, ze doen alles goed en zegt het is fout en ze maken geen fouten. Nou, dit is een fout. Als Korea luistert, doe er wat aan.
Ah joh, in de volgende generatie Ceed zit waarschijnlijk een achteraps vol automatisch zelf in ontwikkeld en die gewoon
ZF-niveau
is, weet je wel. Dat
goed idee. Bij deze ons claimen dat idee. Claimen vlag erin en zo gaat dat. Nee, oké. Okay. Dan hebben we een blik op de testen geworpen. Dan kunnen we voor deze week langzaam afronden. Dan is de eerste vraag aan jou of jij nog een vraag voor de luisteraars hebt.
Nou, ik ben wel benieuwd wat onze luisteraars een acceptabele pk-gewichtsverhouding vinden voor een elektrische auto. Hoeveel pk per ton moet een elektrische auto hebben?
Ja, ik had er zelf nog nooit over nagedacht. Dat moet ik eerst gaan rekenen. Maar ik denk dat ik jou 150 tot 200, dan ben ik het wel een beetje mee eens. Dan zit je wel oké.
Dan heb je gewoon echt een lekker vlotte auto.
Ja.
Ja.
Oké, laat het weten in de comments uiteraard. Dan nog even dit. Ik gaf 2 podcasts geleden wat prijzen weg. En daar was best wel veel feedback op. Dus excuses voor alle mensen die ik heb moeten teleurstellen dat zij niet hebben gewonnen. De winnaars hebben inmiddels bericht. Vanwege nog steeds thuiswerken en zo kan het even duren voordat ze hun prijs thuis zien. Maar dat weten ze dan. Maar heb je niet gewonnen, is er een nieuwe kans. Want Marco, jij hebt ook een mooi, zeer actief product in aanbieding. Of een product waarmee je veel... heel actief kan zijn.
Ik heb een Hyundai rugzak met dan de sluiting aan de kant van je rug. Zodat als je hem op hebt, dat er geen spullen uit je rugzak gejat kunnen worden. Met heel veel vakjes en zo erin. Het is een super handig ding.
Vooral voor vakanties en zo is dat lekker, vind ik. Ja.
Nou,
en in het vliegtuig en voor de wandeling en de hikes. En,
Ja, dat doe ik allemaal niet. Dus vandaar dat ik hem weggeef. Anders had ik hem wel zelf gehouden.
Ja, makes sense. Oké, wil jij inderdaad een high-quality Korean Hyundai backpack? Staat het logo er erg groot op? Of is het niet heel gênant?
Nee, het is vrij bescheiden.
Nee, okay.
Het is vrij bescheiden.
Ja. Nou, en als je Hyundai rijdt, vind je het sowieso, ben je trots op je merk, toch? Dan heb je ook, ik zeg maar gewoon, heb je een pre. Het hoeft niet als je een goede reden hebt, maar... Stuur even een mailtje naar outweek@outweek.nl ter attentie van de podcast. Wil jij het kiezen? Of,
Nee, mag jij doen. Okay. Podcast is jouw kindje.
Ter attentie van de podcast en Roy Kleiwecht. En dan zoek ik een leuke winnaar uit voor deze mooie rugzak. En wie weet wat voor leuks we de volgende keer weer in de aanbieding hebben. Een goede reden om de podcast te blijven luisteren. En ook braaf te luisteren tot het eind. Ik dank jullie voor het luisteren, lieve mensen. Laat vooral een review achter als je luistert via Apple. En tot de volgende keer. Dag.
Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Met meer dan 425 vestigingen zit er altijd een betrouwbaar autobedrijf bij je in de buurt.